Galaten 3, waar in vers 15 staat, ik spreek naar de mens, zelfs eens mensenverbond, want de apostel gaat daar een soort filosoferen, heet dat, dat is naar de mens spreken. Dat is niet altijd verkeerd hoor. Het is goed om over de dingen na te denken in elk geval. Maar hij zegt, ik spreek naar de mens, zelfs eens mensenverbond, of gewoon een menselijk verbond, dat bevestigd is, dat wil zeggen dat bekrachtigd is, dat ondertekend is, zal ik maar zeggen, onder het motto, en daarvan akte. Zo'n verbond doet niemand iets aan toe of af, dat staat er. Hè? Dat zo'n verbond dat bevestigd is, doet niemand ze niet, of niemand doet daartoe, voegt er iets aan toe, ligt vast. Nu, zo zijn de beloftenissen tot Abraham en zijn zaad gesproken. En dat zaten is Christus, enkelvoud, daar hebben we het over gehad, dus ik laat het maar even wat het is, de rest van vers 16. Die beloftenissen liggen vast in Abraham en in zijn zaad, enkelvoud, het welk is Christus. En dan vers 17, en dit zeg ik, dit is wat ik zeg. Het verbond dat tevoren van God, niet door mensen, uit vers 15, maar door God zelf, bevestigd is op Christus. Want dat verbond hangt aan Christus, dat wil zeggen via hem, het zaad van Abraham immers, zou het vervuld worden. Dat verbond dat tevoren van God bevestigd is op Christus, een prachtige uitdrukking, omdat het impliceert dat het gebeurde toen de Heer Jezus nog niet de Christus was. En ik zeg het nog ongelukkig ook, want ik had nog moeten zeggen, hij was zelfs nog niet Jezus, hè? Laat staan de Christus. Maar ver voor die tijd is dat verbond bekrachtigd geworden, dat wil zeggen zwart op wit in de Bijbel gezet, met eedzwering, voegt de Hebreeënbrief er nog eens een keer aan toe, en minstens vijfvoudig herhaald, alleen al in Genesis. Nou, zo'n verbond wordt door de wet, die na 430 jaren gekomen is, reken eens even gauw 430 jaar terug.
Hè?
Dan zit je nog in de 80-jarige oorlog, broeder, ja, ruim. En dat is verbazend lang geleden, hè. En dus dat heeft er niks mee van doen. Dat verbond wordt door de wet die na 430 jaar gekomen is niet krachteloos gemaakt, om de beloftenis teniet te doen. Nee, zegt de verbondstheoloog, maar dat verbond der wet doet er wel wat aan toe. Want dat leert men daar. Ik heb het nooit zo horen zeggen of zo gelezen, maar dat is wel wat men leert. Hè? U weet, verbondstheologie beschouwt alle verbonden die in de Bijbel genoemd worden als in elkaars verlengde. Men spreekt er ook niet over de verbonden, maar over het verbond. Alsof het er maar één is. En als we zeggen, maar het zijn er toch meer, zeggen ze ja, maar het is verschillende aspecten van één en hetzelfde. Het wordt aangevuld volgens de voortschrijdende godsopenbaring. En hoe dat allemaal heten mag. En daar komt het dus op neer dat de wet beschouwd wordt als een vervolg op, zo niet vervulling van de beloften aan Abraham. In ieder geval, het ligt daar binnen dat kader. En dat nieuwe verbond waaronder wij leven, wordt geacht ook binnen dat kader te liggen. Dat nieuwe verbond heet genade, maar men beschouwt het als een aspect binnen de wet. En daarna haast men zich te bewijzen dat je ook onder de wet genade kon ontvangen. En daarmee acht men de theologie die men uitgedacht heeft bewezen. Wat het niet is, want het gaat er niet om hoe wij het kunnen in elkaar schuiven. Het gaat erom hoe de Bijbel het doet, hoe de Bijbel het zegt. En in de Bijbel wordt het tegenover elkaar gesteld. Niet in elkaar geschoven, maar tegenover elkaar gesteld. Dat wil zeggen, wet doet niks toe aan de beloften aan Abraham. Het doet er ook niks aan af. Het is er niet de vervulling van. En als heel die wet niet geweest zou zijn, dan nog zouden de beloften aan Abraham dus vervuld moeten worden. Want de wet heeft er niks mee van doen. Sterker nog, maar dat was het latere deel van Galaten 3. En ik denk dat we daar in verband met de wet nog wel eens een keer terechtkomen. Er wordt zelfs gezegd dat de wet eerst beëindigd moest worden, omdat anders de beloften niet vervuld konden worden. Heb je dat? Met andere woorden, het verbond der wet En dus de huishouding of regering, dispensatio, weet zo'n dingen, bedeling, oikonomia, die huishouding van de wet, stond de vervulling van de beloften Gods in de weg. En daarom dus werd eerst de wet beëindigd, de heerschappij van de wet beëindigd in de dood van de Heer Jezus Christus, opdat daarna het nieuwe verbond als vervulling van de beloften aan Abraham in werking zou treden. Dat is het verhaal. En dat door zijn opstanding uiteindelijk. Als je het strikt neemt, maar de Bijbel zelf neemt het ook niet altijd zo strikt. Als je het strikt neemt, dan beëindigde de dood van de Heer Jezus de heerschappij van de wet, en zijn opstanding bracht het begin van het nieuwe verbond. En als u zegt, ja, maar en waar is het dan niet zo strikt in de Bijbel? Dan moet ik u zeggen dat bij sommige gelegenheden dood en opstanding beschouwd worden als één geheel. Dan heet het soms gewoon het kruis. Maar daar wordt echt niet het stuk hout mee bedoeld. Of waren het twee stukken hout? Als u begrijpt wat ik bedoel. Dat zijn metaforen. Dat is taal nou eenmaal, hè. Maar ja, taal kennen wij niet meer. Geschiedenis ook niet. Dus het kan grote problemen opleveren. Maar goed, dat is nou even mijn onderwerp nog niet. Waar het me om gaat is om die 430 jaren. Uit Galaten 3 vers 17. De wet kwam na 430 jaar. 430 jaar na wat? Na het verbond met Abraham. Toch? Daar gaat het toch over? Verbond met Abraham, 430 jaar later de wet. Hoe lang is Israël in Egypte geweest? In slavernij. 400 jaar. Dus dan is het 30 jaar vanaf het verbond met Abraham, totdat de hele familie van Jacob met zijn zonen enzovoorts naar Egypte ging. Er moet in die tijd eerst nog Isaac geboren zijn. En die was 40 jaar toen hij trouwde, geloof ik. Of was het 60, weet je veel? 40. Dat is vroeg. Nou, doet er niet toe. Dus dat klopt niet, zuster. Waarvoor vriendelijk dank voor die opmerking. Dan zie je, standaard opvattingen zijn dat 430 jaar na het verbond met Abraham. Israël is 400 jaar in Egypte geweest, dus gingen ze naar Egypte 30 jaar na het verbond met Abraham. Ik zeg altijd, maar ik bedoel het niet heel serieus, als theologen aanleg hadden gehad voor wiskunde, waren ze nooit theologie gaan studeren. Je doet alfa of beta. Hè? En als je niet beta kan, dan doe je alfa. En dan ga je theologie studeren. En dus hou je dit soort dingen altijd over. Het wordt nooit goed uit. Die denken trouwens ook dat 1000 jaar, dat is zoveel, dat duurt eeuwig. Ja. En 144.000, dat is een schade die niemand tellen kan. Als het door theologen moest gebeuren, denk ik wel eens, laconiek, dan komt er ook niks voor terecht. Maar goed, dat even terzijde. 430 jaar staat hier. Maar we hebben natuurlijk nog wat meer van die uitdrukkingen over hoe lang het precies geweest is. De 400 jaar trouwens, die u noemt, zuster, weet je waar die vandaan komt? Hè? Die komt uit Genesis 15. Uit een profetie.
Ik dacht dat het bij de uitstoot vermeld stond.
Daar staat niet 400, daar staat weer 430. Ja. Het is wat ingewikkeld. En u had er vast niet op gerekend, anders had u uw Jacques Japaner meegenomen. Genesis 15. Ter gelegenheid van dat beroemde offer van Abraham. Waar staat in vers 13. Toen zeide hij tot Abraham, Genesis 15 vers 13, weet voorzeker dat uw zaad vreemd zal zijn in een land dat het hunne niet is, en zij zullen hen dienen en zij zullen hen verdrukken. Of hen zullen zij verdrukken, als je het mij vraagt, maar vooruit. Hè. 400 jaren. En daar komt die 400 jaar vandaan. Dan leest men alsof er staat dat het zaad van Abraham 400 jaar zou verkeren in een vreemd land, namelijk in Egypte. En daar zouden ze dus verdrukt worden. En dat is een misverstand, want Abraham zelf woonde al in een land dat het zijne niet was. En Isaac ook en Jacob ook, alleen het land heette Canaan. Toch of niet? Nou ja, dat staat in Hebreeën, misschien in Genesis natuurlijk ook, hè, maar staat in ieder geval in Hebreeën 11. Dat zei Abraham, Isaac en Jacob leefden in een land dat het hunne niet was, ze hadden er geen bezitting, nog geen voetstap. Nou ja, een graf. En dat was het dan. Ze hebben als vreemdeling verkeerd in het land dat het hunne niet was, daarom hebben ze in tenten gewoond. 3, 4 generaties. In ieder geval 3, Abraham, Isaac en Jacob. En werden ze daar verdrukt? Nou ja, de eerste tijd in Egypte werden ze ook niet verdrukt. Dat kwam pas toen er een farao kwam die Jozef niet gekend had, staat er. Die 400 jaren die hier genoemd worden in Genesis 15... zijn 400 jaren gerekend in verband met het zaad van Abraham. Niet dat van Isaac of Jacob, gewoon het zaad van Abraham. En dat wil zeggen, dat begint op zijn vroegst te tellen bij de geboorte van Isaac. Dat moest hier nog gebeuren, overigens. En dan past die 400 jaar precies. Maar het impliceert dat Israël veel korter in Canaan geweest is. Wij kunnen dat trouwens heel vlot uitrekenen. Heb je een pen bij de hand? Eigenlijk heb je daar een schoolbord voor nodig, maar dan neemt het nog meer tijd. Leest u even Genesis 12, vers 4. De Heer had gezegd tot Abraham, ga uit uw land en uit uw maatschappij en uit uw vaders huis. Naar het land dat ik u wijzen zal en waarin hij als vreemdeling zal verkeren. En vers 4, Abraham toog heen, gelijk de Heer tot hem gesproken had. Die deed gewoon wat de Heer tegen hem zei. En Lot toog met hem, dat was minder prettig. Ja, Lot is een beeld van de oude mens, hè. En zeker ook van die onder de wet. Lot betekent ook een sluier, een bedekking. En met die bedekking kwam hij uiteindelijk ook in Sodom terecht. De Heer heeft hem er tamelijk hardhandig uit moeten redden. Mijn man hoorde daar helemaal niet. Maar dat doet er nou niet toe, hè. Maar dan staat er, en Abraham was 75 jaren oud toen hij uit Haran ging. Dat wil zeggen, toen de Heer hem dit beloofde. Dus het verhaal van de belofte aan Abraham begint bij dat de man 75 jaar is. Daarna lees je Genesis 21. Dan zijn we bij de geboorte van Isaac. In Genesis 21 vers 5. En Abraham was 100 jaren oud als hem Isaac, zijn zoon, die beloofd was, al in hoofdstuk 15, geboren werd. Dus dan weet u dat, dan zijn we bij de geboorte van Isaac 25 jaar verder. Daarna krijgen we in Genesis 25 vers 26. Daar is sprake van de geboorte van de tweeling, Isaac en Jacob. En daar staat aan het eind van vers 26, en Isaac was 60 jaren oud als hij hem gewon. Dus dan hebben we het bij elkaar al 85 jaar. Bij de geboorte van, laten we zeggen, Jacob, want Esau rekenen we in dit geval even niet. En daarna hebben we Genesis 47. En daar vinden we niet de leeftijd van Jacob bij de geboorte van een van zijn zonen, dan wel de dochter. Maar daar vinden we keurig wat we zochten. In vers 8 vraagt de farao, hoeveel zijn de dagen der jaren uw levens? En Jacob zei, de dagen der jaren mijn vreemdelingschappen. Want hij heeft al die tijd geleefd in een land wat het zijne niet was. Hij had als vreemdeling verkeerd in Canaan. En nu verkeert hij als vreemdeling in Egypte. De dagen der jaren mijn vreemdelingschappen zijn 130 jaren. En als je het mij vraagt, is dat wel genoeg, zegt hij. Of zoiets. Weinig en kwaad zijn de dagen der jaren mijn levens geweest. Ze hebben niet bereikt de dagen van de jaren des levens mijn vaderen in de dagen hunner vreemdelingschappen. Maar goed, dat laatste commentaar dat zullen we maar even niet lezen. Dus het gaat er nou maar om. Hij was 130 jaar. Wanneer? Toen hij met de hele misbogen, de hele familie, in Egypte aankwam. Dus we hebben 25 jaar vanaf de roeping van Abraham tot aan de geboorte van Isaac. 60 jaar tot aan de geboorte van Jacob. En nog 130 jaar totdat de familie naar Egypte gaat. Dat is samen 215 jaren. Dat is precies de helft van die 430 jaren vanaf Abraham tot de uittocht uit Egypte. Hoe lang is Israël dus in Egypte geweest? Ook 215 jaren. Nog eens 215 jaren. Dus de hele familie in Canaan 215 jaren en de hele familie in Egypte 215 jaren. Niet 400, niet 430, ja, 215 jaar. Dat is wel wat kort om van een familie van 75 man, of waren het 74, te komen tot een volk van pak een beet 600.000 en nog wat. Maar dat is te doen. Maar u weet wat voor Israël staat, dat het zeer, zeer vruchtbaar was. Maar gaat er maar om dat u dit even oppikt. Het zijn eenvoudige Bijbelse gegevens. Het is 215 jaar vanaf het verbond met Abraham, vanuit Haran eigenlijk officieel. En dus bij aankomst in het beloofde land, 430 jaren totaal, 215 dus naar de intocht in Egypte en dan nog 215 naar de uittocht uit Egypte. Ja, getal symboliek, daar heb ik het liever niet te veel over. Ik denk altijd dat mensen maar op vreemde ideeën komen. Als ze het interessant vinden, brengen ze de rest van hun levensdagen door met het bestuderen van de getallen in de Bijbel. En dat schiet ook niet echt op, moet ik u zeggen. Maar het is toch wel een aardige, want 430, dat staat eigenlijk voor de mens. Nou, als het helemaal gaat, het gaat over de nefes, de ziel. Dat is de levende mens. En de ene 215 is de geestelijke kant daarvan en de andere 215 is de stoffelijke kant daarvan. De geestelijke kant daarvan vind je in 215 in Canaan, de stoffelijke kant, aardse lichamelijke kant vind je in de 215 jaren in Egypte, die in het algemeen beschouwd worden als slavernij en in ieder geval als een leven in ballingschap. En terwijl een mens aan de ene kant van zijn leven in ballingschap is in deze wereld, aan alle kanten vastzit, is hij naar zijn denken, naar zijn geest, met een kleine g overigens, is hij vrij. En wacht hij op, misschien wordt het nog eens een keer beter. Dat is het samen. En na 430 jaar gebeurt dat ook, maar dan zit het leven van de mens er ook op. Want het doortrekken door de Schelzee, bij de uittocht uit Egypte, is daarna eigenlijk een beeld van dood en opstanding. Enzovoort. Geef maar een kleine hint, want liever ga ik er niet uitgebreider op in. Ik bedoel, dat strekt ook eigenlijk buiten dit onderwerp. Maar het is niet zo vreemd dat je 430 tegenkomt verdeeld in 2x15. Hè? 2x215. Ja, goed. Oh, heb jij er wel voor? Ja, is inderdaad juist, ja.
In Exodus 13.
Ja, 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 ja. Ja.
Ja. Dat heeft hij.
Ben het aan gedaan, hè? Wiskunde ze gedaan zeggen. Ja, dacht ik. Nee? Oh. Moet dat nog? Oh. We hebben eerst nog even die 400 jaar, want die had ik al genoemd uit Genesis 15. Als je die terugrekent, vanaf de uittocht uit Egypte 400 jaar terug, kom je terecht in het vijfde levensjaar van Isaac. Want na 25 jaar van het verbond met Abraham werd Isaac geboren. En je moet rekenen tot 30, want daarna volgen er nog die 400 jaren die aangekondigd werden in Genesis 15. Dus je komt in het vijfde levensjaar van Isaac terecht. Is daar iets over te vermelden? Over het vijfde levensjaar van Isaac? Nou, als je het zo zegt, niet. Maar als je, wij zoeken nu iets, een gebeurtenis. Want er moet toch een verschil zijn tussen die 30 en die 400. Ook getalsmatig, maar die leg ik u nu zeker niet meer uit, want die is veel te ingewikkeld. En te ver buiten het onderwerp. Maar vinden we er iets over? Ja, we vinden wel wat. We vinden de gebeurtenis van het spenen van Isaac. Alleen dat zegt ons westerlingen niks meer. En bovendien schrikken we alleen al bij de gedachte dat Isaac dus 5 jaar lang aan de borst werd gevoed, om zo te zeggen. Want dat past in onze cultuur helemaal niet. Ja. Ja, dat vinden wij wel lang, ja. Het is de vraag of dat ook lang is, dat is een ander verhaal. In de Bijbel heb ik de indruk dat gebruikelijk is. Bovendien, spening, want zo heet dat, hè, wil zeggen dat hij niet langer, dat het kind niet langer gevoed wordt door de moeder. En dus logischerwijze door de vader. Een nieuwtestamentische variant is die van niet langer gevoed met melk, maar nu dus met vaste spijs. Dat wil zeggen, nu gaat het niet langer meer om die oude mens, om zo te zeggen, maar, en om die binding met moeder, maar nu is de zelfstandige mens, als het ware, die voor zichzelf rekenschap zal geven enzovoort, die wordt mannelijk beschouwd en wordt geacht verantwoordelijkheid te dragen of dat te leren enzovoort. Daar is dan het zaad van Abraham. En vandaar 400 jaar tot aan de uitocht uit Egypte.
Maar vanaf 5 jaar?
Ja.
Verantwoordelijkheid
gaan? Nee, vanaf dat moment moet men het leren en bij de 12-jarige leeftijd wordt men geacht volwassen te zijn. Is dat niet wat vroeg? Ja, dat is wat vroeg, ja. Maar ja, kan ik het helpen? Kijk, om te voorkomen dat een mens vroeg volwassen wordt, hebben wij in de eerste plaats het onderwijssysteem uitgevonden. En zolang je onderwijs volgt, ben je niet volwassen. Vandaar dat wij ook het verschijnsel krijgen van de eeuwige student. Dat zijn mensen die niet volwassen willen worden. En dus blijven ze studeren. Dan hebben ze een geldig excuus. Heb je dat? En als er helemaal niks anders op zit, gaan ze alsnog in het onderwijs. Dan hoeven ze nooit van school, hun leven lang niet. Maar goed, denk daar maar eens over na. Zijn er onderwijzers in de zaal? Oh, ja. Nou goed. Maar daar denk ik wel eens over onderwijzers. Hè. Ik heb een paar neven, die zitten van mijn leeftijd. Die zijn professor of zo. Ja, nog steeds aan de universiteit. Ik heb ze nooit anders gekend. Hun leven, ze gingen altijd naar school. Uiteindelijk universiteit, maar nog steeds. En soms vraag ik me af wat die mensen van het leven kennen en weten. Daar kan ik nooit achterkomen. Echt niet. Het is altijd maar onderwijs, onderwijs, onderwijs. En het komt nooit. En daarom zeg ik, maar ik bedoel het niet al te serieus, maar toch wel om als iets om over na te denken. Om te voorkomen dat mensen volwassen worden, sturen we ze zo lang mogelijk naar school. Dat is het eigenlijk. En dan nog, daarnaast, sinds enige tijd heeft men ook de zogenaamde jeugdcultuur uitgevonden. De jongerencultuur, enzovoorts. Met als gevolg dat zelfs volwassen mensen ineens in korte broek gaan rondlopen en op rolschaatsen door de, en met zo'n petje op en zo, en met van die scheenbeschermers aan. En dan schaatsen ze door de straten, zal ik maar zeggen. Dat heet infantilisering van de mens. Hè? Nemen oude mensen de jeugdcultuur over. Zo werkt dat, hè? Toch? Let maar eens op als je iemand op een racefiets ziet voorbij komen. Gegarandeerd. Allemaal van die grijze koppen. Of kaal. Zoals ik dus eigenlijk, hè? En daarom ben ik ermee opgehouden, zuster. Met dat fietsen. Hè? Maar zoiets. Mensen volwassen, als mensen gewoon als kinderen zouden opgroeien bij de ouders thuis en daarmee dus logischerwijs, want ik praat nog voor de industriële revolutie, bij de ouders thuis in het bedrijf, dan zouden ze inderdaad op 12-jarige leeftijd volwassen zijn en vol mee helpen in het bedrijf en daarin verantwoordelijkheid dragen. Of ik het wenselijk vind, ik heb er geen mening over. Het is nou toch te laat. Hé?
Was het na de maand?
Ja, dus nou kan ik die dingen zeggen. Ik bedoel, zolang je zelf kinderen moest opvoeden, is het een ander verhaal natuurlijk. Dan wordt het wat moeilijker om het te zeggen, maar toen dacht ik dat ook altijd al, hoor, dat soort dingen. In de Bijbel vind je dat, in het Jodendom vind je dat nu nog, hè? Bij 12, 13 jaar, geloof ik, ze hebben het uitgesteld, bar mitzwa. Zoon der wet, dan worden ze geacht volwassen te zijn en geestelijk, religieus verantwoordelijkheid te dragen. Maar eigenlijk gold dat in de gewone samenleving ook. Maar ja, kinderarbeid mag niet meer en al dat soort dingen, dus ja. Ja, daar werd misbruik van. Er zijn een heleboel goede dingen waar in de loop der tijd misbruik van gemaakt is, ook van de Bijbel. Ik vind dat nooit een argument. Zie je? En dus 12-jarige leeftijd, ik heb er geen probleem mee. Wanneer moet het dan gaan leren daarvoor? Wanneer moet het leren verantwoordelijkheid dragen? Nou, 5 jaar, dat heb je toch geen problemen mee, mag ik aannemen. Hoe oud zijn kinderen als nu, als ze naar school gaan?
4.
Nog geen 4. Bijna 4. Ja, in mijn tijd was het verplicht op 6-jarige leeftijd. Tegenwoordig moet het nog eerder. om voor de hand liggende redenen. De ouders moeten weer aan het werk, want de economie moet draaiende gehouden worden. Enzovoorts. Maar goed, laten we het daar allemaal maar niet over hebben. Maar zo vreemd is dat niet, hoor. En dus het zaad van Abraham, blijkbaar, want het is een conclusie die hij trekt, langs de andere kant weet ik het ook niet, maar blijkbaar, het zaad van Abraham op 5-jarige leeftijd wordt hij gespeend, denk ik, en in ieder geval vanaf die tijd ongeveer, in elk geval, beginnen die 400 jaren te tellen die in Genesis 15 worden aangekondigd, waar staat dat het zaad van Abraham, dat begint dus bij Isaac, vreemdeling zou zijn in het land dat het hunne niet was. Ze zouden verdrukt worden, vervolgd worden. Dat gebeurde in Canaan ook. Lees de geschiedenis maar na. Ze lagen altijd overhoop met die Abimelech en zijn volk. Filistijnen waren dat. Ja. Dat is tot in onze dagen nog zo. Of weer zo. Filistijnen. Maar goed, problemen. Nee, ze heette toen niet zo. Ze heette pas later Filistijnen. Maar ze waren het wel. Hè. Maar dat zijn die 400 jaren. Want in Egypte is men maar 215 jaar geweest. Daarna krijgen we alsnog Exodus hoofdstuk 12, inderdaad. En daar is niet sprake van 400, maar van 430 jaren. Waar staat in vers 40, ter gelegenheid dus van de uittocht uit Egypte, de paasnacht, instelling van het paascha. En bloed aan de deur, en u weet dat wel, hoop ik dan maar, hè. Vers 40, de tijd nu der woning die de kinderen Israëls in Egypte gewoond hebben, is 400 jaren en 30 jaren. En nog een keer, en het geschiedde ten einde van de 430 jaren, zo is het even op dezelfde dag geschied, dat al de heren des heren uit Egypteland gegaan zijn. Kijk, vers 41 is sowieso geen probleem. Het geschiedde ten einde van 430 jaren. Zo is het op dezelfde dag geschied. Dat wil zeggen, dat is tot op de dag nauwkeurig. Ook leuk hoor. Dat al de heren des heren uit Egypteland gegaan zijn. Als u vraagt welke 430 jaar, dan zeggen we nou, vanaf het verbond met Abraham tot aan de uittocht uit Egypte, staat in Galaten 3 ook. En je vraagt je af waar Paulus het vandaan had. En het meest voor de hand liggend is uit Exodus 12 vers 41. Dit werd dus 430 jaren. Ook al geen probleem. En we hebben het nagerekend aan de hand van Genesis 12, 21, 25 en 47. Zojuist, hè? Die leeftijden van de aartsvaders, dat kan kloppen. 430 jaar. Het enige wat overblijft is vers 40. De tijd der woning die de kinderen Israëls in Egypte gewoond hebben is 400 jaren en 30 jaar. En u ruikt dus gewoon, want dat noem ik altijd zo, dat noem ik ruiken. Je ruikt dus dat er aan het vers iets mis is. Want het kan niet kloppen. Het is zelfs in tegenspraak dus met vers 41. En vers 41 is in overeenstemming met die leeftijden van die aartsvaders die we zojuist hebben nagekeken. En bovendien komt vers 41 dan ook overeen met Paulus' uitspraak in Galaten 3. Dus er is met vers 40 iets mis. Daar komt het op neer. Nou bestaan er Bijbelversies waar het vers anders staat. Hè? Daar staat er, de tijd der woning die de kinderen Israëls in Canaan en Egypte gewoond hebben, is 400 jaren en 30 jaren en zo komt men er dan weer af. Staat er geraffineerd, staat er Canaan tussen. Zo lost hij iets op. Althans, zo voorkomen de vertalers, of anders degenen die de Bijbel overschreven vroeger, dat er vragen overgesteld zouden worden. In werkelijkheid, men zou gewoon wat letterlijker vertalen vanuit het Hebreeuws, dan heb je geen probleem. Want Exodus 12 vers 40 zegt letterlijk, en de woning der kinderen Israëls, schrijf hem op, de woning der kinderen Israëls, die in Egypte woonden, 30 jaren en 400 jaren. Niet 400 jaren en 30 jaren, maar 30 jaren en 400 jaren. Dat is ook wel leuk eigenlijk. Dat is de volgorde van de termen. Die is logisch ook, want de 30 en 400 is dan chronologisch ook nog juist. Van Abraham tot de spening van Isaac blijkbaar. 30 jaren in ieder geval, daarna volgen 400 jaren. En de 400 jaren uit Genesis 15 duren wel degelijk tot de uittocht uit Egypte. Dus dit is de volgorde. Eerst 30 en dan 400. En in Exodus 12 vers 40 staat het ook letterlijk, alleen niet in de vertaling. Waarschijnlijk omdat wij een getal 430 zo uitspreken. 430. Maar er staat 30 en 400. En niet voor niks. Dat was ook de volgorde, uiteraard. En verder, de woning der kinderen Israëls die in Egypte woonden. Niet de tijd der woning die de kinderen Israëls in Egypte gewoond hebben. Maar u ziet ook in vers 40 dat het woord tijd is ingevuld. En daaruit proef je ook meteen dat de vertalers toch wat moeite hadden met de zin. Die dan misschien wat ongelukkig was. En de vertalers hebben een oplossing bedacht. Hebben het woord tijd ingevuld. Maar het moet gewoon zijn de woning der kinderen Israëls. Die in Egypte woonden of gewoond hebben. Is 400 jaar en 30 jaar. Alleen het was niet 30 en 400 jaren in Egypte. Maar ze hebben in Egypte gewoond. En dat is wat vermeld wordt. Om de eenvoudige reden dat ze nu uit Egypte uittrekken. Het ging over Egypte. Het verhaal begint met Egypte. Hier in Exodus enzovoort. En de kinderen Israëls trokken dus uit na 430 jaren. Maar niet na een verblijf van 430 jaren in Egypte. Dat staat er ook niet. Er is trouwens een Joodse verklaring, die gaat nog anders. Die vind ik ook wel aardig. Die zeggen, ja, er staat wel dat ze 430 jaar in Egypte gewoond hebben. Wat niet het geval is, want zo hoef je het vers helemaal niet te lezen. Maar ze zeggen, er staat wel 430, maar als je het uitrekent was 215. En blijkbaar worden de dingen in Egypte dubbel geteld. En raad eens wat. Dat laatste is ook zo. Dat dingen in Egypte dubbel zijn. Heel de Bijbel door. De vraag is alleen of die 430 jaar ook dubbel geteld zijn. En mijn idee is, nee, het is gewoon een verkeerde lezing van het vers. Het was 215 jaar. Alles in Egypte dubbel, ja. Ja, dit is filosofie, zuster. Dat is, dat slaat op Egypte als beeld van de wereld. En in de wereld is alles dubbel. Wij leven in wat men dan noemt traditioneel een dualistische wereld. Een wereld met twee kanten. Dat is het dilemma van de mens in de wereld ook. Alles is twee, je moet altijd kiezen. Ik zeg altijd, daarom loopt de mens op twee benen. Dan kan hij hinken, heet dat, op twee gedachten, ja. Hè? U weet wel, uit die boekjes van W.G. van der Hulst. Een stemmetje zegt, en dan komt er een ander stemmetje. Wat dat nou met voetstapjes in de sneeuw te maken had, dat ben ik vergeten. Maar zoiets, hè. Zitten mensen maar aan te kijken van, waar heeft de man het over? Ja, sculptuur hebben wij niet meer, maar... Okay. Hè? Ja, liggen ze op zolder. Laten liggen, ze worden geld waard. Maar goed. Maar alles is twee. We moeten links of rechts. We krijgen straks verkiezingen. Stemmen wij links of stemmen wij rechts? Niemand weet meer wat er precies is. Overigens, men heeft het allemaal onduidelijk gemaakt. Want daar hebben we de politiek voor uitgevonden. Zodat we nou niet meer weten wat links of rechts is. Maar in de Bijbel komt het ook voor, hè? Links en rechts. Wissen we erachter wel. En link, het woord zegt het al, is helemaal verkeerd. En recht is goed. Alleen in onze dagen weet men überhaupt niet meer wat het is. Dus ik heb hiermee geen politieke uitspraak gedaan. Hè? Echt niet. En bovendien, in Engeland, left is right en right is wrong. Dat weet je ook, hè. Goed. Zonder iets moeilijker te maken. Maar de wereld is dualistisch. Naar het vlees willen we het een, maar naar de geest willen we anders. Wij willen wel, maar we kunnen het werken niet vinden. Dat is Romeinen 8 of 7, waar de apostel Paulus dat zegt, hè. Het goede wil ik, maar het goede te doen vind ik niet. En hij zegt, met de geest, dat wil zeggen met mijn gemoed, dien ik de wet Gods, maar in de praktijk van mijn leven, met mijn handen en voet, niet. Ik stem met de wet Gods in dat zij goed is, Maar hem houden, dat is een heel ander ding. Ik wil wel anders, maar ik heb het niet onder controle. Dat is die andere kant. Zie? En in de wereld heb je dan ook nog de materiële dingen. En volgens sommigen is dat alles. Dat lost dan voor hen een boel problemen op. Het maakt hen wel tot zeer oppervlakkige mensen. Want materie is per definitie oppervlak, hè? Is de buitenkant. Materialistische wereldvisie is dus een zeer oppervlakkige. Maar de buitenkant is er, maar de binnenkant is er ook. We weten er wat minder van. Maar dat is die andere kant van die 215, weet je wel. Bij wijze van spreken. Want het verhaal gaat wel op dat dingen dubbel zijn in Egypte. En in de menselijke natuur. En dus in de nefesh. In de 430, in de ziel. In het wezen van de mens. Enzovoorts. En daarom vind je wat wij Egypte noemen in de Bijbel. Dat heb ik straks toch ook nodig in verband met de uittocht uit Egypte. Dus dat vertel ik meteen maar. Egypte vind je in de Bijbel, maar het heet in het Hebreeuws Mitzrayim. En dat Aim aan het eind, dat wil zeggen dat het er twee zijn. Dat is een zogenoemde dualis. Een tweevoudsvorm. Een stel, zouden wij zeggen, want wij kennen die tweevoudsvorm in onze taal niet. Maar in sommige oude talen komt hij voor. Zelfs in het Fries heb ik me laten vertellen, maar daar weet ik geen voorbeelden van. Maar in het Hebreeuws zeker. Een normaal mannelijk meervoud eindigt op im. En als het een tweevoud is, is het aim. Vandaar in Genesis 1, God schiep hashamayim. Dat wil zeggen de shamayim, maar het is een tweevoudsvorm. De hemelen vertaalt men, maar het waren er twee. De beide hemelen. Het is een stelletje namelijk. De hemel van de sterren en die van de vogels. Dat zijn er twee. En zo heb je Mitzrayim. Dat wil zeggen dat het er eigenlijk twee zijn. Als u wilt, twee Egyptes. En dat is de historische verklaring. Want inderdaad, er wordt altijd van oudsher onderscheid gemaakt tussen Opper-Egypte en Neder-Egypte. En Opper-Egypte ligt in het zuiden en Neder-Egypte ligt in het noorden. Dat is om het voor ons weer lastig te maken. Nee, Neder-Egypte is bij de monding van de Nijl uiteraard. Hè? Het lage deel van Egypte. Maar je hebt het noordelijke Egypte en het zuidelijke Egypte. En op een gegeven moment werd het toch één rijk. Want politiek zorgt daar altijd voor. Hè? Vandaar het Noord- en Zuid-Korea. Dat komt echt wel weer een keer bij elkaar. En Oost- en West-Duitsland trouwens ook, maar dat is inmiddels alweer gebeurd. Dat is niet te vermijden met dat soort namen. En toen kreeg je ook de samenvoeging van de beide kronen van de farao's in Egypte. De een was een brede platte en de andere was een smalle hoge. En die hebben men later samengevoegd tot zo'n vreemde dubbele kroon. Ja, zo noemt men het dan. Hè. Maar Egypte is dus een twee. En het is wel aardig, want even uit mijn hoofd. Egypte, Mitzrayim heeft een getal, we hadden het toch over getallen, ik doe dat volgende keer niet meer, ik doe dat gewoon alleen maar voor de aardigheid. Egypte heeft een getalswaarde van 390 en men ging onderweg naar Kanaan. En ze gingen onderweg naar Kanaan en Kanaan heeft een getalswaarde van 190, het is de helft. Ze gaan dus van 2 naar 1. Ze gaan van 2, van 380 naar 190. Ze gaan van 2 naar 1. Ze gaan uit een verdeelde wereld naar een enkelvoudige wereld. Een wereld die gekenmerkt wordt door een 2 is namelijk een verdeelde wereld. En wat in zichzelf verdeeld is, kan niet blijven bestaan. Deze hele oude schepping en de wereld sinds Adam is in elk geval een tweede. Want er zat nog wat voor. Dat heb ik u ooit wel eens verteld. Deze wereld van die twee, die kan niet blijven bestaan. Een koninkrijk dat in zichzelf verdeeld is, zei de Heer, kan niet blijven bestaan. Het ging wel ergens anders over, over iemand anders een koninkrijk. Maar toch, het ging over die oude schepping, in elk geval. Zie? En verlossing is de weg van de twee naar de één. Waar die verdeeldheid niet meer is. En in de symboliek worden die dingen dus uitgedrukt. En de uittocht uit Egypte en de intocht in Kanaan, om zo te zeggen, is de uitbeelding van hoe men verlost wordt uit deze wereld en de slavernij van deze wereld met de heerschappij van zonde, wet en dood. De Bijbel noemt die drie dingen systematisch. Daar worden wij van verlost, van de heerschappij van zonde en wet en dood. En nu al, Maar daarvoor moeten we eerst uitgaan de woestijn in. Dat gaat door wedergeboorte en dus door de Schelzee. En in de toekomst komen we in Canaan aan. In die nieuwe schepping is eigenlijk het idee in het algemeen. En dat is die wereld die één is, waar geen verdeeldheid meer is. Waar alleen maar recht is en geen onrecht. Heb je dat? Van twee naar één, dat is de verlossing. Dat is ook... Ja, ik... Je zit echt te kijken van vertel nog eens wat.
Ja.
Dat is ook wat uitgedrukt wordt in de Davidster bijvoorbeeld. Ik weet dat het occult is, hoor. Maar ja, men gebruikt allerlei dingen voor occulte toepassing. Messen en vorken worden ook gebruikt voor allerlei occulte aangelegenheden. Je ziet er wel. Dat heb ik geleerd van dokter Ouweneel. Jaren terug. Doet er nou niet toe. Maar bij wijze van spreken dan natuurlijk. Maar goed, alle dingen worden misbruikt. Dit soort zaken ook. Maar dat is ook wat uitgedrukt wordt bijvoorbeeld. Die weg van 2 naar 1 in bijvoorbeeld de Davidster. Want het is uitdrukkelijk 2 driehoeken door elkaar. Heb u dat? Dus die eerste drie, van bovenaf naar beneden, de eerste driehoek is de weg van 1 naar 2. Dat is ons leven in deze oude schepping. Alles is 2. Komt wel uit God, maar het is verdeeld. En voordat die verdeling zijn grootste breedtegraad gekregen heeft, zal maar zeggen, tot volle ontwikkeling gekomen is, begint er een ander vanuit de 2 naar de 1. En dat is uiteraard het werk van Christus. Dat is het werk van de nieuwe schepping. En hoe een nieuwe schepping gemaakt wordt uit de oude. En vandaar dat de 6 als getal ook uitdrukkelijk het getal is van Christus, van de mens. Er staat ook, dus het getal van de mens. Dat is ook misbruikt geworden door de duivel. Ja, zo gaat dat. Vandaar dat men denkt dat het een duivelsgetal is, maar het is niet zo. Het is dat van Christus. En daarom bedient de antichrist zich daarvan. In openbaring uiteindelijk. Hè? Maar 6 is het getal van de mens. En de mens, in de eerste plaats te verstaan, niet zozeer Adam of u en ik, maar in de eerste plaats te verstaan Christus, de mens naar Gods beeld en gelijkenis, is dan ook degene die die eenheid tot stand zou brengen. Die kwam in deze verdeelde wereld om verzoening tot stand te brengen met God en met elkaar. Dat wil zeggen, hij maakt de één. Hij is dan ook per definitie de één. Heb je dat? En de 6, de mens, brengt dat. Nou, meer wil ik er nou niet van zeggen. Misschien dat ik er later nog een keer op terugkom. Maar ik schuif het maar een poos voor me uit, want ik wil u echt niet overhalen. Integendeel, om getalssymboliek te gaan bestuderen, want het is onzin, hè. Net zo min als dat je symboliek kunt studeren, kun je getalssymboliek bestuderen. Het heeft niet zoveel zin om een hamer te bestuderen. Wat je met het ding doen moet, is spijkers inslaan. Hè? Wat zei ik nu? Ik zei dat symboliek een stuk gereedschap is. En terugkerend naar Bijbels verband. Het zijn de plaatjes bij de Bijbel. Het zijn de watermerken als het ware in de bladzijden van de Bijbel. Ze roepen dingen in ons op bij het lezen. En dat is wat nu ook gebeurt, want ik wil hier echt helemaal niet over spreken. Integendeel. Maar via dit soort getallen, ja, kom ik er vanzelf op. Het zijn niet zomaar getallen. Het is niet alleen historisch van belang dat het vermeld wordt. Er zit wat meer aan vast, inderdaad, ja. Of het belangrijk is, maar dat weet ik niet. Moet je plaatjes hebben bij je Bijbel? Weet ik niet. Ik kan het niet zeggen. Je kan goed zonder, denk ik. En zeker zonder getalsymboliek. En dan moet ik meteen aan toevoegen dat getalsymboliek meer dan de gewone symboliek inderdaad misbruikt is geworden. Vandaar dat de kans groot is dat als u zich erin verdiept dat u terechtkomt in een occulte wereld. En dat is het probleem ervan. Daarom wijs ik ook niemand de weg daarin of zo. Ik wil wel eens wat noemen, maar die komt er niet uit. Er is nog wel het een en ander over gepubliceerd. Bijna uitsluitend uit Joodse bron, maar dan toch uit ongelovige bron dus. Uit lui die de Heer niet kennen. die de Messias niet kennen, niet in hem geloven enzovoorts. Ja, en wat moet je dan nog met getalsymboliek als het je niet bij de Heer brengt? En daar zit dus het grote probleem. En dat is ook het probleem van de studie van theologie. Je komt bij mensen terecht die zelf niet geloven. Dat is nou helemaal zo. Heb je ook gelezen in de krant? Ja. Komt erop neer dat de meerderheid van de predikanten ongelovig is. Ja, waarom hebben ze het vak dan gekozen? Omdat ze geen aanleg hadden voor wiskunde. Ik heb trouwens een predikant gekend. Nou, die heb ik niet gekend, overigens. Maar dat was die Zuid-Afrikaanse dominee. Hoe heette die ook alweer? Dat was geen predikant. Nee, Boussac of zoiets. Ja. Die gevraagd naar waar u theologie was gaan studeren, zei hij, het is de kortste weg naar de macht. Heb ik vernomen in Kampen, want daar heeft hij gestudeerd. Het is de kortste weg naar de macht. Nou ja, dan weet je dat. Maar met geloof hebben die dingen absoluut niks van doen. Hè? Daar gaat het om. Wees dus gewaarschuwd. Iemand zei, maar studie van het Hebreeuws dan, dat is toch wel nuttig, want dan kan je de grondtekst van de Bijbel lezen. Dan zei, mijn eenvoudige antwoord daarop is simpel dit. Er zijn mensen zat die Hebreeuws kenden en als gelovigen de Bijbel hebben bestudeerd. En alles wat je daarover moet weten dus, over bijzonderheden van vertalingen of bijzonderheden van woorden, is al lang in gewone klare taal gepubliceerd. Daar hoef je zelf geen Hebreeuws voor te gaan studeren. Dus ik red een paar jaar van uw leven en een heleboel kosten. Dan ben ik serieus. Het is echt nergens voor nodig. Je moet bepaalde begrippen leren kennen. Bepaalde Bijbelse begrippen. En als je dat één keer geleerd hebt, dan ken je die begrippen niet omdat je het Hebreeuws kent, maar gewoon omdat je de Nederlandse taal kent. Dan ben ik serieus. Dan weet je de betekenis van deze Nederlandse woorden in de Bijbel, zolang als je tenminste niet van vertaling verandert. Wat zei ik? Dus als je een nieuwe Bijbelvertaling hebt, dan kun je beter Hebreeuws gaan studeren. En waarom vertaal je er nog nergens voor? Nou, dat bedoel ik. Precies. Ik denk dat soort dingen in de praktijk zinloos zijn. Je moet Bijbelse begrippen leren kennen, dat is inderdaad zo. Maar vooruit. Verder moet je, als je dan toch een taal wil leren, zou ik me aanbevelen Nederlands. Dat ben ik serieus. Heel wat misverstanden ontstaan doordat men gewoon de eigen moedertaal niet kent. Men leest niet meer. Ja, kranten en e-mail enzovoorts. Dus ik vind het echt heel troosteloos hoor. Want je vervreemdt van je eigen taal. Zie? En daarom lezen. Vooral in de Bijbel, dat went vanzelf. Ook al is het Statenvertaling. Het is goed Nederlands, het is mooi Nederlands. Het is zelfs de basis van onze Nederlandse taal, ook historisch gesproken. Dus vooruit maar weer. Hè. Maar af en toe moet het even gecorrigeerd worden. Dus dit moet je gewoon weten. Exodus 12, vers 40. Je moet gewoon weten dat er staat. Niet de tijd der woning die de kinderen Israëls in Egypte gewoond hebben. Dat staat er niet. Er staat de woning der kinderen Israëls die in Egypte woonden. Of gewoond hebben. Is. En dan inderdaad andersom. 30 en 400 jaren. Dan ligt het precies op volgorde. En dan is er geen één weg. En dan heb ik er nog één, want we hadden het toch over getallen. Ga ik meteen maar even door, over getalsymboliek. Er staat, vers 41, dat het was even op dezelfde dag. Welke dag? ...430 jaar na Abraham. Welke dag was dat? Dat is nou het aardige, dat weten we niet, want er staat er niet bij in Genesis 12 welke dag het was. Of hoe laat, of wat je. Maar wel, staat er niet bij. Maar hier bij de uittocht uit Egypte staat het wel. Echt wel. Want op de avond van de 14e van de eerste maand, 14 Nisan, of Aviv, zo je wilt, zou men een paaslam eten. Zo begint hoofdstuk 12 immers ongeveer. En dit wordt de eerste maand vanaf dat moment. Dat was niet eens zo. Maar dit wordt vanaf nu maand nummer 1. Waarom ook niet? Mag je zelf kiezen, denk ik altijd. Bij ons loopt het ook. Welke maand is het van het jaar? Is het nu? Oktober. Hoeveelste maand is dat? Kan niet. Dat is de achtste. Want dat okt, dat is een octaaf. Dat is de achtste noot. Daar hoef je niet eens Latijn voor te leren. Dus muziek is ook voldoende, broeder. En november? De negen, ja. En december? DK. En maand nummer 10. Zodat u ziet dat wij met hetzelfde probleem zitten opgescheept als de Joden. Hun nieuwjaar is de eerste van de zevende maand. Dat hebben ze net gevierd. Maar Pasen vieren ze officieel in de eerste maand. Toch? 14 van de eerste maand. Is dat 14 dagen na nieuwjaar? Nee. 14 dagen in de eerste maand. En bij ons is het ook zo eigenlijk. Hè? Wij vieren nieuwjaar op de eerste van de 11e maand. Want december is 10, november is 9, oktober is 8, september, dat weet toch iedereen, is een 7, enzovoort. Ze hebben gewoon een keer die maanden anders genummerd. Het jaar op een andere maand laten beginnen in plaats van maand nummer 1. Dat gebeurt hier in Exodus ook bij Israël, dus dat doet er nou verder niet meer toe, hè. Eerste maand, de avond van de 14e, zou men paaslam eten. Ik doe net of het algemeen bekend is. Ik heb dat geleerd op de zonderschool en daarna op de lagere school, dus vooruit me weer. De 14e van de eerste maand. De andere dag, Sanderendaags, trok men uit Egypte, dan was het de 15e. En op de derde dag sindsdien trok men door de Schelfzee. Dat was de 17e van de eerste maand. Op de avond van de 14e, dat was in dat geval op een vrijdag, vierde de Heer Jezus de paasmaaltijd met zijn discipelen. Op de 15e werd hij gekruist. Dat is de eerste dag van het feest van ongezuurde broden. Inmiddels. Dat was nog niet ingesteld in Exodus 12, dat kwam kort daarna. Maar vooruit. Op de 15e werd hij gekruist. En op de derde dag, inclusief rekenwijze, stond hij op. Dat was dus de 17e van de eerste maand. Op de eerste dag der week. Met andere woorden, de opstanding van Christus is op de verjaardag van de doortocht door de Schelfzee. En de dood van de Heer Jezus, waarbij hij een einde maakte aan de wet en dus verlossing bracht van de slavernij onder de wet, valt samen met de uittocht uit Egypte op de 15e van de eerste maand, waarbij Israël verlost werd van de slavernij in Egypte. En het strijken van tichelen, maar dat is ook symboliek, kan ik zo gauw niet uitleggen, is een beeld van het leven onder de wet. Het zoeken een eigen gerechtigheid op te richten. Ik kan het nu onmogelijk allemaal verklaren weer, dus ik laat het maar zitten. Maar het zijn de data. En dat zeg ik vooral omdat er ook een misverstand bestaat dat de Heer gestorven zou zijn op de dag van Pascha, op de 14e. Ik moet u zeggen, in de eerste plaats uit de Bijbelse gegevens blijkt dat het niet zo was, want de Heer vierde het Pascha op de avond van de 14e met zijn discipelen. Maar er zijn zelfs meer overeenkomsten met het oud-testamentische gebeurtenissen dan alleen een samenhang met Pascha. Het gaat ook niet om dat Pascha, het gaat om de uittocht uit Egypte. Uittocht uit de slavernij, verlossing van de wet was op de 15e van de eerste, toen de Heer stierf op de grote dag van het feest. En dat was het, want er staat er. Heb je dat? Na het slachteneten van het Pascha. En de uittocht uit Egypte was op de 15e van de eerste maand. Het werd later de eerste dag van het feest van ongezuurde broden. Dan wel feest van Pascha. En dat was de dag nadat men daarvoor het paaslam gegeten had. Enzovoorts. En drie dagen later officieel, dat wil zeggen op de derde dag sindsdien, de 17e van de eerste, was dus de doortocht door de Schelfzee. Maar ook de opstanding van de Heer Jezus Christus uit de dood. Maar het was dezelfde dag, ik moet dringend ophouden, het was dezelfde dag, even op dezelfde dag als 430 jaar daarvoor. Met andere woorden, op welke datum ging Abraham uit Haran weg? Op de 15e van de eerste maand. En wanneer kwam je in Canaan aan? Drie dagen later, op de 17e van de eerste. Staat er, dan hebben we al drie data. Dat wil zeggen, de aankomst in Canaan, De doortocht door de Schelzee, dus de aankomst in de woestijn, en de opstanding van Christus, alle drie op dezelfde datum. En ze brengen de verlossing, maar nog niet de vervulling ervan. Want Abraham kwam in Canaan, maar hij bleef daar een vreemdeling. Israël kwam in de woestijn en ze hebben daar ook als vreemdelingen verkeerd. En in ons geval brak de gemeente aan, dat is het koninkrijk van Christus, maar het is nog verborgen. En ook wij zijn in hopen zalig geworden. Hebben jullie? Hebben we ze daarmee allemaal gehad? Nee, uit het hoofd nog even dan. Toen de ark vastliep op de Ararat, toen was officieel dus de zonvloed voorbij, was het op de 17e van de 7e maand. Maar in Genesis 12 wordt die maand de eerste maand genoemd. Dus het was dezelfde datum. Heb je dat? 17e van de maand, Nisan of Aviv, zo je wilt. Dus dezelfde datum. En ik kom er nog een keer tegen. En dat is, dat mag u zelf eens uitrekenen dan. Moet je heel goed kunnen rekenen, denk ik wel. Maar in het boek Esther verschijnt uiteindelijk Esther voor koning Ahasveros. Met 3 dagen vertraging was dat trouwens ook. En legt hem dat probleem voor van de wet die tegen de Joden was aangenomen of zou uitgevaardigd worden enzovoort. En als je het netjes uitrekent, was dat eveneens op de 17e van de eerste maand. En bij die gelegenheid werd Haman gehangen. Met de overwinning dus op de tegenstander officieel behaald, met latere uitwerking overigens. Hè. Haman werd gehangen en dus werd het Joodse volk gered. Daar. De 17e van de eerste maand. Nou, we hadden het toch even over Egypte, dus ga er nog maar even over verder. Die wereld van slavernij, want dat is het eigenlijk. Egypte als uitbeelding van de wereld als zodanig. Maar de verlossing uit Egypte is de verlossing van de 2 naar de 1, zei ik. En daar ga ik nog maar even op verder. Want het idee van dat daar alles dubbel is en dat het een verdeelde wereld is, dat wordt in de Bijbel ook op andere wijze bevestigd. Ook als je helemaal niet weet dat de getalswaarde van de naam Mitzrayim voor Egypte, dat dat 380 is en Canaan is 190 en dus maar de helft. Dan kom je nog diezelfde verschijnselen tegen, hè. In Egypte kom je Jozef tegen, maar Jozef is die man van die dromen. En als hij droomt, is het 2 keer, hè. Hij droomt eerst over sterren die buigen voor zijn ster, weet u nog. En daarna nog zo'n droom met precies dezelfde betekenis. Van schoven die buigen voor zijn schoof. En dan komt hij later in Egypte bij die farao. Nee, eerst in de gevangenis komt hij. Nou, ook zelfs dat niet. Hij komt in Egypte en daar is hij het hoofd van 2 huishoudingen. Eerst die van Potifar en daarna de gevangenis. Die trouwens ook van Potifar was. Want hij was ook opperste der trawanten, weet u nog. Maar in zijn privéwoning, daar ging het mis, om zo te zeggen. En toen kwam hij terecht in het andere huis van Potifar, maar dat was de gevangenis. En dan komt hij 2 neringdoenden tegen. 2 middenstanders, zal ik maar zeggen. De bakker en de slijter. De bakker en de schenker, sorry. De bakker en de... Dan heb je er dus ook al 2. En u raadt het al, met de een loopt het goed af en met de ander slecht. Want zo gaat dat constant. En die 2, die hadden ook elk 1 droom. Dus je hebt 2 dromen die verklaard moeten worden. Weet u wel, van die schenker en die bakker. En daarna heb je de farao en die droomt. En het zijn weer 2 dromen. Hè. Er waren van die 7 vette en 7 magere koeien en 7 vette aren en magere aren of wat het maar was of zo. En zelfs 1 zo'n droom heeft diezelfde 2 kanten. Ook als het maar 1 droom zou geweest zijn, dan heb je nog de 7 vette en de 7 magere. Enzovoorts. Hè. Maar de 7 vette komt overeen bijvoorbeeld met 215 jaar in Canaan en de 7 magere komt overeen met 215 jaar in Egypte. Het systeem herhaalt zich. Het is hetzelfde motief en je komt er op allerlei niveaus tegen. Nou ja, dan kom je er. En je hebt in Egypte, daar heb je dus 7 vette jaren en 7 magere jaren. Je begrijpt meteen dat het dubbele cijfers zijn, want wij kennen, in het profetisch woord kennen we 3,5 jaar van vrede en geen gevaar, vette jaren, 3,5. En daarna 3,5 jaren van grote verdrukking, magere jaren dus. Maar dat is maar de helft. Maar zodra het in Egypte aan de orde komt, Want daar slaat het allemaal onder andere op. Dat zijn dubbele cijfers. Is het 7 en 7? En nu ik het er toch over heb, zomaar even uit de losse pols. Daarna nog 66. De jaren nog in het leven van Jozef. Hij was, even kijken, hoe was het ook weer? Moet ik even zwaar nadenken. Hij was 30 toen hij bij Farao aan het hof kwam. Daarna 7 vette jaren en 7 magere jaren. Dan is hij dus 44 en hij werd 110. Dat staat er trouwens ook 2 keer dat hij 110 werd aan het eind van Genesis. Met andere woorden, toen volgden er nog 66 jaren. Dan heb je 7 en 7 en 66 jaren van Jozef in Egypte. Maar deel je ze door 2, dan krijg je 3,5 jaar en 3,5 jaar en nog 33 jaren. En dat is de totale lengte en inrichting van de zesde bedeling. Vanaf de opname van de gemeente tot het begin van het duizendjarig rijk. 40 jaren verdeeld in 7 en 33, maar 7 verdeeld in 2 maal 3,5. Kortom, die cijfers in Egypte zijn dubbel. En alles is daar dubbel. Uiteindelijk worden we geconfronteerd met Mozes, maar hij blijkt een broer te hebben. En als Mozes naar Farao moet, dan is het Aaron die het zegt, hè? Dan staat er: Mozes zeide tot de Farao, maar u en ik weten dat het zijn broer was die het zei. Want Mozes had een spraakgebrek of iets dergelijks, hè? Ik zeg altijd, daarom noemde hij zijn broer Aaron. In alle talen heet dat Aaron gewoon, hè? Aaron. Harun. In het Arabisch. Enzovoort. Maar Aaron, nou vooruit maar. Maar het was zijn broer steeds, hè? Want dat was zijn mond, staat er. Nou goed, en Mozes krijgt daar ook... die trouwt aan, krijgt kinderen en raad eens wat. Hij krijgt een tweeling dus... Logischerwijze, want we zijn in Egypte, het gaat dubbel op. Bij de uittocht uit Egypte was Mozes trouwens 80 jaar. Want hij had 40 jaar in Egypte gewoond en 40 jaar in Midian. In Saoedi-Arabië, zuster. Ik zeg het er tegenwoordig altijd maar meteen bij, waar het ligt. Toen was hij dus 2 maal 40, dat is 80, maar het is duidelijk al dubbel. Dat merk je meteen, het is 40 en 40. En toen vond de uittocht uit Egypte plaats. En daarna reisde hij nog 40 jaren met Israël in de woestijn. Dus het is eerst 80 in Egypte. Beide perioden van 40 eindigen met dat Mozes zich aandient als verlosser. De eerste keer moeten ze hem niet. Dat is dus de linkerkant. En daarna krijg je, na weer 40 jaar, meldt hij zich weer als verlosser in Egypte. Dan gaat het wel. Dat is dus weer de rechterkant van het verhaal, om zo te zeggen. Vette en magere krijg je dan weer dus. Dat verhaal is dat blijft zich herhalen. En daarna is hij nog 40 jaar in de woestijn. Dus het is van 80 naar 40 of gewoon weer van 2 naar 1. En als uiteindelijk men uit Egypte definitief verlost is en Kanaan binnengaat, worden Mozes en Aaron samen vervangen door maar één man. Joshua. En zo verder. Zie je? Essentieel is dat, je struikelt er toch over. En als dan iemand zegt, er staat 430, maar het is een dubbel cijfer, dan zeg ik, oké, reken ik wel goed. Maar ik blijf erbij dat Exodus 12, vers 40 gewoon wat slordig vertaald is, waardoor wij met een probleem zitten. Dus vooruit dan maar weer, hè. Maar goed, wij komen wel degelijk bij de uittocht uit Egypte terecht. Immers, daar begint de vierde bedeling. Begrijp je wel goed? De derde eindigt niet. Die loopt tot vandaag door. De beloften van God zijn nog niet vervuld. Dat wil zeggen, ze worden aan ons vervuld, maar straks ook nog aan Israël en de volkeren. Kortom, die beloften van God bestaan nog steeds, zijn nog steeds actueel, enzovoort. Maar na 430 jaar, zegt gelaten, wordt de wet daarbij gesteld. En de bedeling van de wet begint natuurlijk officieel pas bij de wetgeving. Officieel. Maar eigenlijk bij de uittocht uit Egypte. Daar komt het op neer. Misschien is officieel trouwens niet het goede woord. Misschien had ik moeten zeggen, de jure, is dat Nederlands? De jure. Dat is volgens de wet. Maar ik bedoelde deze wet niet, dus ik kan het woord niet gebruiken. Men maakt namelijk verschil tussen de jure en de facto. De jure wil zeggen volgens de regel, zal ik dan maar zeggen. En de facto wil zeggen dat het ook inderdaad in de praktijk wordt toegepast. Ik bedoel, ultradispensationalisten maken er een heel punt van. Hè? Die zeggen, nou ja, toen de Heer Jezus opstond, begon onze bedeling nog niet. Waarom niet? Nou, omdat niemand ervan wist. Dat is niet het goede antwoord. Dat is zelfs een heel dom antwoord. Wisten ze er wel van? Dat doet er niet toe. Waar het om gaat is of God het weet, want hij richt die bedeling erin. Toch? Dat wil zeggen, de jure begint onze bedeling bij de opstanding van Christus. Dat kan niet missen. De eersteling uit de opstanding der doden is van Gods wegen gesteld tot hoofd van de gemeente. Hij is de eersteling en dus hoofd, want het is hetzelfde woord in het Hebreeuws. Is eersteling en dus hoofd van de gemeente. Nou, eerste en hoofd is hetzelfde woord, zo bedoel ik dat. Dus de gemeente begint gebouwd te worden bij de opstanding van Christus. Dat de mensen dat misschien niet wisten, want dat staat nog te bezien, of ze het niet wisten. Toen zei iemand, nee, ze wisten het niet, want ze spreken er niet over. Dan zeg ik, tweede foutje. Weer fout. Er zijn heel veel dingen die ik weet waar ik u nog nooit over gesproken heb. Waarvoor ik trouwens ook niet ben ingehuurd, dat is weer een ander ding. Maar misschien waren de discipelen ook niet ingehuurd om meteen allerlei gemeentelijke waarheid te openbaren. Of dat ze er niet over spraken wilden, is niet het bewijs dat ze het niet wisten. Als ze er wel over spraken, is het bewijs dat ze het wisten. Volgens de logica is dat. Maar het gaat erom dat de Heer het wist. Maar dat betekent dus dat de jure de gemeente begon gebouwd te worden bij de opstanding van Christus. De facto gebeurde het op zijn vroegst, op de Pinksterdag. Toen het evangelie openlijk gepredikt werd. En vanaf Handelingen 5 lezen we ook inderdaad het woord gemeente. In Handelingen 2 staat het ook een keer in de Statenvertaling, maar niet in het Grieks. Dus in Handelingen 5 vind je het woord gemeente voor de eerste keer. En de term christenen, dat duurt nog vele hoofdstukken langer, hè? Want die wordt pas voor het eerst gebruikt in Antiochië, niet eens in Jeruzalem. Enzovoorts. Waarom ik dit vertel? Wel om aan te geven dat wat officieel begon bij de opstanding van Christus, werd pas in de praktijk later uitgevoerd. Dat wil zeggen, kreeg pas later gestalte. Maar men zou die twee dingen niet met elkaar verwisselen. Het gaat er niet om wanneer het gestalte kreeg, het gaat erom wanneer het van Gods wegen officieel begon. En iets dergelijks heb ik waarschijnlijk ook gezegd, en anders zeg ik het nu, in verband met de zogenoemde bedeling van het menselijk bestuur, de tweede bedeling, begint officieel na de zondvloed op die 17e van de eerste maand, toen het ark vastliep op de Ararat, maar toen waren er maar 8 mensen, hoezo volkeren? En dus de facto begon het pas 130 jaar later, bij de verwoesting van de toren van Babel en de verdeling van de mensheid in volkeren naar hun talen, naar hun spraak en naar hun tong, of hoe dat bestaat, en daarna dus ook naar hun landpalen. Dat wil zeggen, in de praktijk duurde het nog een poosje voor het gepraktiseerd werd, om zo te zeggen, maar officieel is het vanaf de zondvloed, om zo te zeggen, de vloed van Noach. En iets dergelijks hebben wij ook met de bedeling van de wet. Officieel begint die uiteraard bij de uittocht uit Egypte. En de facto begint die een poos later. Het schijnt 50 dagen later, maar dat heb ik nooit helemaal bevestigd kunnen zien. Bij de wetgeving op de Sinaï in de woestijn. Maar de bedeling van de wet was al eerder begonnen bij de uittocht uit Egypte. Daarom begint de wet ook met, ik ben de Heere uw God die u uit Egypteland hebt uitgeleid. Dat is de essentie van de wet. Men is dan niet meer onder de slavernij van Egypte. En dus staat men onder andere regels. En dat is in dit geval de wet. Of dat een zegen was? Nee. Dat wil zeggen, die wet heeft kenmerken van Egypte. Zeg ik nu ook maar meteen, ter introductie, want we hebben het er later uitgebreider over. De wet uit geboden en inzettingen bestaande, is ons tegen, was ons tegen, zegt de Jood, Saulus, Paulus. In bijvoorbeeld Colossense 2 is het geloof ik nog, ja, Colossense 2. Het handschrift dat enige wijze ons tegen was, de wet uit geboden en inzettingen bestaande. De linkerkant van de wet, dat is geboden en inzettingen. De rechterkant van de wet heeft van doen met waar die geboden een uitbeelding of uitdrukking van zijn. Die wet openbaart ons iets, nou nogal veel eigenlijk toch, aangaande God zelf. Over wie hij is, wat hij doet en eventueel ook wat hij zal doen, want de wet is eigenlijk in hoge mate profetisch. De instellingen zelf niet, maar die instellingen zelf zijn uitdrukking van hogere geestelijke waarheden. Hoe leg ik dat zo gauw uit? Zal ik het eens proberen? Snel? Als voorbeeld. Ik ben de Heer uw God die u uit Egypte land hebt uitgeleid. Zou je gedacht wezen? Het is profetisch voordat de Heer onze God is die ons verlost heeft van de slavernij van de wet. En van de zonde en van de dood. Het is overdrachtelijk op ons van toepassing. Heb je dat? Dat wil zeggen, die eerste zin kondigt aan wat de Heer zou doen, niet bij het aanbreken van dit oude verbond der wet, maar bij het aanbreken van het nieuwe verbond, namelijk der genade. En daar leven wij onder. En gij zult de Heer uw God lief hebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel, met geheel uw verstand en met al wat in u is. Ja, dat was wel de bedoeling. Maar als je het moet uitvoeren in opdracht, komt er niks van terecht. Maar onder het nieuwe verbond zal men het uitvoeren, maar niet in opdracht, maar gewoon omdat dat de uitwerking is van dat opstandingsleven, het leven van Christus in ons. Heb je dat? Gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Dat is niet de 10 geboden, maar ergens anders. Maar staat er wel in de wet, hè? Gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Jawel, maar wie is die naaste? Christus. Uiteindelijk. Dat het een lagere toepassing heeft, jawel, maar het is profetisch. En bovendien, als het goed is, wij hebben die Heer lief, onze naaste, maar ook in het meervoud, onze naasten. Want zo wordt het wel degelijk in de wet ook gebruikt. Maar dat zijn degenen die deel uitmaken van datzelfde volk waartoe wij ook behoren. De gemeente namelijk. Want wij zouden de broeders lief hebben, heet zoiets. Bij Johannes bijvoorbeeld, hè. Gij zult geen valse getuigenis spreken jegens uw naaste. Maar wie was de naaste van het Joodse volk? En daarmee ook hun weldoener. De Heer Jezus toch, diezelfde naaste. En wat deden ze? Ze spraken valse getuigenis jegens hem. Gij zult niet begeren wat van uw naaste is. Gij zult u niet toe-eigenen wat je niet toekomt en wat van de Heer is. Wij kunnen er deel aan krijgen, maar alleen door wedergeboorte, waardoor wij vereenzelvigd worden met de naaste. Dat wil zeggen, met Christus zelf, enzovoorts. Maar tot vandaag eigent het Jodendom zich dingen toe die hen niet toekomen, die van de Heer zijn. Gij zult de dorsende ost niet muilbanden, zegt de wet. En Paulus vraagt laconiek op Joodse wijze, zorgt ook God voor de ossen? Is er een wet die over ossen spreekt? Ja, in de wet wel. Maar waar het over gaat is de profetische, de hogere betekenis daarvan. Omdat het de uitdrukking is van bepaalde beginselen. Die van de arbeider is zijn loon waardig enzovoorts. In die zin is de wet niet tegen, maar voor. En wordt de wet als zegen beschouwd. Maar het zal duidelijk zijn dat in kringen van verbondstheologie men dit soort schriftplaatsen dus dankbaar misbruikt. Om aan te geven dat we dus toch onder de wet leven. Nee, wet wordt aan en in ons vervuld, nu we er juist van de verplichting bevrijd zijn. Dat is wat de Bijbel over de wet leert, hè? De essentie van het verhaal is dat de mens altijd al die filosofie gehad heeft, dat als hij nou maar wist wat hij doen moest, als hij nou maar wist wat de regels zijn, ik bedoel, hij wilde normen en waarden, heeft hij altijd willen hebben. Want dat zou de mens dan opvoeden en het goede in de mens tot ontwikkeling brengen en al dat soort zaken meer. En toen heeft de Heer gezegd, oh, weet je dat, zoek je een goede wet? Nou ja, die kun je krijgen. Die heb ik wel. Het is mijn wet, maar je mag hem gebruiken. Of zoiets. Hier is hij dan. En waarom geeft de heer die wet? Om van dat gezeur af... Ik zeg het maar laconiek, waarom ook niet? Om van dat gezeur af te zijn, van die filosofie van mensen die zeggen... als een mens maar een goede wet had, dan kwam het wel goed. Dan heeft hij iets waar hij aan kan werken, dan weet hij waar hij toe is... wat hij doen en laten moet, enzovoorts. Maar een machine kun je leren en dwingen om dingen te doen dan wel te laten... maar een mens niet. En dus werkt het niet. Sterker nog, het werkt verkeerd om. Ik zal u volgende keer dat schriftplaats overlezen, dus even geduld. De Bijbel zegt dat de wet precies tegenovergestelde werkt. In plaats van dat het de zonde onderdrukt, ontwikkelt het de zonde. Populair gezegd, het brengt mensen maar op een idee. Zeggen mensen wat hij niet moet doen, dan weet hij precies hoe hij zich kan misdragen en vermaken en dat soort dingen meer. Zo werkt het in de praktijk. Dat is heel simpel gezegd, maar een kind kan dat begrijpen, dit, als ik het zo formuleer. Iets ingewikkelder kan je het ook zeggen, namelijk als je probeert het vlees te activeren, de mens te activeren, dan wordt hij actief, maar omdat hij een zondaar is, zal hij dus gaan zondigen, ook al zeg je hem dat hij wat anders moet doen, hij gaat wat doen en hij kan niet anders. Dus je kan hem beter geen wet geven, je kunt hem beter niet activeren, want het werkt averechts. Waarom geeft God die wet dan? Ja, waarom geeft het? Het heeft er niks mee te maken. De bedoeling was niet dat de mens verbeterd zou worden, dat plan heeft God nooit gehad. Hij zou een mens scheppen, niet opvoeden, of zoiets, of trainen. Hij zou een mens scheppen naar zijn beeld en gelijkenis en die heeft zo'n wet niet nodig. En mocht de mens denken dat hij zichzelf kan ontwikkelen tot dat gestelde niveau, nou ja, probeer het dan maar, zegt de heer, hier is hij. Wat vind je ervan? Dat werd ook gevraagd en dat weet u, hè. Dat zeg ik er altijd bij. De heer gaf hem aan Mozes en hij zegt, ga maar voorlezen en vraag maar wat ze ervan vinden. En in plaats dat ze zeiden van dat kunnen wij niet, of het staat ons niet aan, of daar zijn we niet toe in staat, zeiden zij al wat de Heer gesproken heeft, zullen wij doen. Hetgeen niet getuigt van enige zelfkennis, laat staan zelfspot, maar vooruit. En dus zaten ze erbij. En er is niks van terechtgekomen. En dat is wat wij leren. Als wij tenminste van de geschiedenis van Israël in dit geval iets willen leren. Wat leer je ervan? Komt niks van terecht. In plaats van dat men gelooft in de beloften Gods, vertrouwt men op eigen werken. En terwijl die belofte Gods al 430 jaar, zal ik maar zeggen, vast stond en zelfs zwart op wit stond. Want die zijn niet door Mozes geschreven, hoor. Genesis is het niet door Mozes geschreven. Echt niet, hè. Mozes heeft die boeken geërfd, om zo te zeggen, stukken. Maar het is niet door hem geschreven. En dus terwijl 430 jaar tevoren al geschreven was dat God geloof gerekend tot gerechtigheid en dat hij op grond van geloof dit en dat enzovoort zou doen, kiest men voor de wet en vertrouwt op eigen werk. En in onze dagen is dat nog steeds zo. Ondanks dat inmiddels 2000 jaar geleden de wetgever zelf een einde gemaakt heeft aan die heerschappij van de wet. En dat in overeenstemming met de wet. De wet is nooit bedoeld geweest voor altijd. Hij kwam pas na 2500 jaar. Met nog maar 1500 van de 4000 jaar te gaan tot op de komst van Christus. Ongeveer 1500 jaar, zal ik maar zeggen. En inmiddels al 2000 jaar geleden is die wet beëindigd. Maar men zult er nog mee rond. Men houdt er hardnekkig aan vast. En als de schrift zegt dat wij verlost zijn van die wet, dan zegt de mens weer, ja, maar de mens kan niet zonder. Het is een zegen dat we de wet des Heren hebben ontvangen en al dat soort zaken meer. En moet ingewikkelde theologische systemen uitdenken om de gedachte alleen maar overeind te houden. Mijn Bijbel zegt, degenen die de wet onderwijzen hebben geen idee waar ze het over hebben. 1 Timotheus 1, toch? Was het 2 Timotheus 1? 1 Timotheus 1, meen ik. Ze hebben geen idee waar ze het over hebben. Ze zijn van een ongeveinsd geloof afgevallen, staat er. Ze willen leraren der wet zijn. Niet verstaande wat zij zeggen, nog wat zij beweren of bevestigen enzovoorts. Ze weten niet waar ze het over hebben in populair Nederlands. Zie? Wet heeft tot doel om de zondige natuur van de mens te demonstreren. Is dat nodig? Nou, eigenlijk niet. Maar als men niet wil zien, of niet kan zien wellicht, maar als men niet wil zien dat dood en zonde synoniemen zijn, dan heeft men een wet nodig om te weten dat de mens een zondaar is. Niet omdat hij zondigt is hij een zondaar, maar hij zondigt omdat hij een zondaar is. Het is andersom. Heb je dat? Ik bedoel, wij zien aan een appelboom dat het een appelboom is. Ik tenminste, als er appels aan hangen. Eerder weet ik dat niet. Ik ben ook niet in de Betuwe opgegroeid, per slotverrekening. Dus hoe moet ik dat weten? Maar ook zonder die appels is die appelboom een appelboom. En als het ding dus vruchten gaat voortbrengen, bewijst het dat het een appelboom is. En niet, dan wordt het pas een appelboom. En eigenlijk geldt dat voor Adam ook, hoor. Ik wil er geen punt van maken, maar ik geloof dat het voor Adam ook geldde. God, hij was een zondaar, alleen hij wist het nog niet. Hij was uit de aarde, aards, staat er. En dus sterfelijk. En dus een zondaar. Want zonde is missen, maar sterven is ook missen. Het is precies hetzelfde. Als iemand gestorven is, dan zit je zonder. En de gestorven ook trouwens. Dan is hij kwijt wat hij had, is hij zijn leven kwijt, dan zit hij zonder, dan is hij een zondaar, hij mist. Want dat is de betekenis van het woord zonde immers. En zonde en dood horen bij elkaar. Zonde is niet alleen een morele kwestie, het is ook een biologische kwestie, een fysieke aangelegenheid dus eigenlijk. Het zit in onze natuur, in onze biologie zal ik maar zeggen, daar zit het feitelijk in. Hè? We hebben leven, maar het leven kan zichzelf niet in stand houden. Gaat mis. Mijn mens raakt het kwijt. En in Romeinen hoofdstuk 5 zegt de apostel, ik zal die nog even met u lezen dan. In Romeinen hoofdstuk 5 zegt de apostel dat het verschijnsel dat alle mensen tot op heden gestorven zijn, behalve natuurlijk u en ik, want wij leven nog. Maar maak u zich niet ongerust, daar komt vanzelf een eind aan. Hè? Nee, ik bedoel, het is geen argument, hè. Maar het verschijnsel dat alle mensen tot nog toe, bij wijze van spreken, overleden zijn, bewijst dat zij zondaren waren. Dat is de strekking van Romeinen 5 vers 12, zonder dat ik dat vers nou woord voor woord ga bespreken. Want de vertalers zijn er ook een beetje in verdwaald geraakt, maar er staat, daarom gelijk door één mens, Adam, de zonde in de wereld, in de zin van mensenwereld overigens, ingekomen is en door de zonde de dood, door één mens de zonde en de dood in die mensenwereld gekomen. En alzo de dood tot alle mensen doorgegaan is, want dat kan je bewijzen, mensen zijn altijd gestorven, mensen zijn sterfelijk. Zou je de conclusie moeten trekken dat dus allen gezondigd hebben. Er staat letterlijk, staat in de vertaling in welke, dat moeten zijn op grond van. Op grond waarvan? Op grond van deze vaststelling besluiten wij dus dat alle mensen, dat allen gezondigd hebben en dus zondaars zijn. Anders waren ze niet gestorven namelijk. Nee, de vertaling is wat ongelukkig en dat wordt dankbaar gebruikt door diegenen die proberen de erfzonde te ontkennen en die beweren dat de mens in wezen goed is. En als een mens in wezen goed is, zou je theoretisch met wet verbeterd kunnen worden, wellicht. Maar de Bijbel zegt, er is niemand die goed doet en daarom kan hij ook niet verbeterd worden. En de wet is weliswaar goed, maar het goede is mij de dood geworden, zegt hij. Het werkt precies verkeerd om. Hij zegt, aan de wet ligt het niet, aan mij ligt het. Romeinen 7. Maar alle mensen hebben zijn gestorven, dus zijn ze zondaren. En dan staat er in vers 13 en 14, want tot de wet was de zonde, dat is dus de zondige natuur, was de zonde in de wereld, die mensenwereld uit vers 12 nog steeds. Maar de zonde wordt niet toegerekend Dat wil zeggen, wordt niet vastgesteld, niet bevestigd, niet erkend, niet geconstateerd als er geen wet is. Hoe weet je dat? Hoe weet je hoeveel mensen zondaar is? Nou ja, wachten tot hij doodgaat, dan weet je het. Maar dat is te laat natuurlijk. Zie. Maar dan, en daar staat er dus, maar de dood heeft wel degelijk geheerst van Adam tot Mozes, tot aan de wet dus, tot Mozes toe, ook over degene die niet gezondigd hadden in gelijkheid de overtreding van Adam. Er waren mensen die minder erg gezondigd hadden dan Adam en ze stierven. Wat bewijst het? Dat zij dus zondaren waren. Heb je dat? En waar de wet heerst, vanaf Mozes dus, wordt de mens onder de wet geconfronteerd, eigenlijk dag in dag uit, met zijn eigen zondige natuur. En dus was de vraag, waaruit kent gij uw ellende? En toen was het antwoord door de wet Gods. Dat is ook zo. De vraag is alleen of dat de bedoeling was. Maar het werkt zo wel. De mens wordt geconfronteerd met eigen tekortkoming. Daarom mag je de Heer dankbaar zijn dat hij niet in al die volkeren die wet heeft gegeven, maar alleen aan Israël. En dat hij zo vriendelijk is geweest om degene die er zich niet aan wilde houden het land uit te zetten, te adviseren om het land dus maar te verlaten. Dan konden ze gewoon onder de heidenen gaan leven zonder wet. Wat zei ik? Dat de 10 stammen dus goed af waren. Die hebben zich sowieso nooit van iets van de wet aangetrokken. Maar toen zei de Heer, dan er maar uit. Dat wilden sommigen niet, dus dan krijg je weer een bloedbad. Maar ja, maar dan eruit. Je bent of dat volk onder de wet, of niet. En niemand was verplicht onder de wet te leven. Maar dan was je vreemd van het burgerschap Israëls. God gebruikt alleen Israël voor deze demonstratie. En in onze dagen vinden we de demonstratie nog steeds. Niet alleen onder het Joodse volk, maar ook onder andere volkstammen, zal ik maar zeggen. Die strak vasthouden aan de wet en daarmee alleen maar demonstreren hoe de wet werkt. Hij bekrachtigt de natuurlijke mens, maar hij brengt hem tot ongeloof. En versterkt ongeloof. En daarom, mede daarom, moest de wet eerst beëindigd worden officieel, om terug te kunnen vallen op de beloften die God van oudsher gedaan heeft. Maar ja, dit wordt de Heer niet in dank afgenomen dat hij ons verlost van de wet en van de vloek der wet en hoe het maar heten mag. Maar niettemin, wij zouden hem ervoor danken. En in plaats van onder de wet hebben wij een ander beginsel, het tegenovergestelde namelijk, maar dat had u al verwacht natuurlijk. Niet wet, maar genade. Het zou je gedacht zijn wat de kracht van Gods genade vermag. Dat is nieuwtestamentische leer. Want zoals de bedeling van de wet gebruikt werd, want die bedeling is beëindigd inmiddels, zoals die gebruikt werd ter demonstratie van de onrechtvaardigheid en zwakheid, zondigheid van de mens, zo wordt heerschappij van genade in onze tegenwoordige bedeling, want wij als gelovigen in elk geval leven eronder, wordt gebruikt ter demonstratie van de kracht Gods. In diezelfde zondige mens. Want wat de wet niet kan, kan de genade wel. De wet zegt, je moet God lief hebben. Dat is volstrekt onmogelijk. Zeker onder de wet. Maar wij die in de genade staan en daaruit leven, wij leren God lief hebben. In de praktijk van ons leven. Wij leven uit die liefde Gods, waarmee Christus zich voor ons heeft overgegeven enzovoorts. En de kracht van die genade, die bewerkstelligt de vorming van die gemeente van eerstelingen, die zelfs bevorderd wordt naar de hemel enzovoorts. Dat is nogal wat. Het is niet uit werken der wet, maar uit de kracht van Gods genade. Zie? Want God heeft het een en ander te demonstreren. Dat is de essentie van heel de heilsgeschiedenis. Niet de redding van een mens. Dat zijn alverzoeners die dat denken. God doet maar één ding. Hij wil dat alle mensen zalig worden. En dus worden alle mensen zalig. Want anders heeft God verloren. Maar dat is niet Gods werk. Gods werk is dat hij zijn eigen hoedanigheden demonstreert. En in het voorbijgaan ook de hoedanigheden van de mens. Zodat we het contrast goed zien. Zodat we in ieder geval tot de vaststelling zouden komen dat voor zover er van ons wat terechtkomt, of van heel die oude schepping, is het alleen maar door de kracht Gods en niet uit eigen kracht. Amen.